Welkom bij de bonusaflevering van Autisme Ontrafeld met vandaag Filemon Wesselink. Filemon, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe is het met je?
Ja, moeilijke vraag is dat altijd, hè? Ja, prima, eigenlijk prima, ja. Tevreden.
Kijk, dat vind ik een heel mooi antwoord.
Ja.
Even voor de mensen, die jou misschien niet kennen. Wie ben je? Hoe oud ben je? Wat doe je?
Ik ben, daar moet ik tegenwoordig ook over nadenken, 43. Ik maak tv-programma's, als tv-presentator. Daarnaast ontwikkel ik ook tv-programma's, soms voor mezelf en vaak ook voor anderen. En ik werk bij Digibende. En Digibende is een ontwikkelcentrum voor jongeren die uitvallen. Mm-hmm. Vaak uit onderwijs. En vaak hebben ze autisme of zijn hoogbegaafd. Of allebei. En daar ben ik kwartiermaker. Dus ik leg de contacten met de gemeente om meerdere vestigingen te openen. En ik zorg ook voor de zichtbaarheid. Dus ik hou de perscontacten bij, dat soort zaken.
Wat ontzettend mooi. Wat een mooie job, lijkt me dat.
Ja, is heel, heel, heel interessant, inderdaad. Ja, ja.
En heb ik het goed als dat allemaal zo'n beetje begonnen is nadat jij in het programma je diagnose kreeg?
Ja, we hadden een zendercoördinator bij NPO3 en die had een kennis. En die was het ontwikkelcentrum ooit begonnen, omdat mm-hmm. hij zelf een hele ellendige schooltijd achter de rug had.
Ja.
Dus die was dan heel hoog begaafd. Dus die zat op een gegeven moment op zijn elftal op de universiteit. Nou ja, dat ging helemaal niet, omdat hij sociaal, emotioneel gezien nog veel jonger was dan de rest.
Ja.
Toen is hij eigenlijk succesvol ICT-ondernemer geworden. En daarna is hij dit ontwikkelcentrum begonnen. En toen ik daarbij betrokken werd, was het alleen nog in Kelpen-Oder stond dat. Het is echt een ontwikkelcentrum van 1000 vierkante meter.
Wow.
Waar verschillende vakspecialisten, de jongeren, van alles leren over de digitale wereld. Zoals kan zijn game design of VR of echt programmeren of de digitale kant van muziek. En daarnaast zijn er orthopedagogen en pedagogen aanwezig en is er ook een sportruimte. Het sociale aspect is ook heel belangrijk. En leren ze ook dingen die ze heel erg leuk vinden. En vanuit die interesse van de jongeren is het heel makkelijk om die jongeren te stimuleren om ook weer naar school te gaan. Soms dan zitten ze ook 3 dagen bij Digibende en gaan 2 dagen naar school. Want je kan je voorstellen, als je iets doet dat heel erg leuk is, dat je dan die dagen dat je naar school moet gaan, dat die ook draaglijker worden.
Ja, precies. Nou, zeker.
Ja, dus dat is een heel, heel mooi project, maar ook heel uitdagend, want je komt met allemaal wetgevingen in aanraking. En ja, het hangt een beetje in tussen zorg en onderwijs. En in Nederland staat er tussen die twee gebieden staat vaak een dikke muur.
Mm-hmm.
Dus het is heel uitdagend, maar uiteindelijk lukt het wel. Het gaat niet vanzelf.
Nee, dat snap ik. Kan jij je nog herinneren? Wij hebben elkaar ooit een keertje ontmoet. Dat is echt heel lang geleden. Toen werkte jij volgens mij aan je eerste of tweede programma pas.
Mm-hmm.
En toen was ik een keer te gast. Ik heb ook echt geen flauw idee meer waar het over ging. Maar mijn geheugen is heel slecht. Maar ik weet alleen nog dat we ergens in Nederland waren bij een wat oudere dame. En we gingen met haar koken. En dat waren kinderbilletjes in het gras of zo.
Ja, hoe heet het? Het gerecht ben ik kwijt. Maar dat was voor het programma I Love the Betuwe.
Juist, ja, dat was het. Ja, ja.
Wij deden toen net of ik uit de Betuwe kwam.
Ja.
En dat ik op een hele naïeve manier naar de moderne wereld keek.
Ja, klopt, inderdaad.
Ja, blote billetjes in het gras.
Blote billen in het gras, ja. En dat waren dan de witte bonen waren dan de blote billen. En het gras was dan de snijbonen, ja.
Ja, ja. En het was in Culemborg.
Heb jij het ooit nog gemaakt?
Nee, eigenlijk niet, nee. Het klinkt heel gezond en voedzaam.
Ja, en lekker ook op zich.
Ja, volgens het voedselcentrum moeten we meer pulvruchten eten. Nou, die zitten daar voldoende in. Dus ja, ik zou het eigenlijk weer moeten maken.
Zet hem op de lijst voor deze week.
Ja.
Neem me even mee terug naar het programma waarin jij uiteindelijk erachter kwam dat je op het spectrum zit.
Ja, wat wil je precies horen?
Ja, specifieke vragen. Wanneer was het?
God, ja, ik ben in één ding heel slecht, dat is tijdsbepaling.
Oh, ik ook. Daarom hoopte ik dat jij het wist.
Nee, het zou ook al 6 jaar geleden zijn of zo, denk ik.
Ja, zoiets. Wie kwam er toen op dat idee om dat te gaan doen?
Ik zelf eigenlijk.
Oké. Okay.
Nou, ik vond dat autisme, je hoorde het steeds meer om je heen. Dus ik vond het een heel interessant onderwerp. En tegelijkertijd ook heel onbegrijpbaar. Dus daarom dacht ik, ja, wat is het nou eigenlijk? Kan ik daarachter komen? En ik kreeg ook wel eens opmerkingen dat ik een autist was of autistisch deed. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, de mensen die zeggen het maar te pas en te onpas. Maar wat houdt het eigenlijk in? Toen heb ik 2 seizoenen daarover gemaakt. En toen wist ik eigenlijk nog minder. Dus ik heb nu al helemaal geen idee meer wat het nou precies is. En of het überhaupt bestaat.
Want dat triggerde mij dus heel erg. Ik had op Instagram een vraag gesteld aan de volgers. Van joh, we gaan beginnen met seizoen 2 van Autisme Ontrafeld. Wie willen jullie nou echt als gast? En jouw naam kwam het meeste voorbij. Ah. Dus ik had zoiets van, nou, ik moet gewoon eventjes jouw contacten en kijken of je dat ziet zitten. En een van de eerste dingen die je inderdaad zei was, nou, ik weet niet of ik wel geschikt ben als gast, want ik weet niet of het bestaat. En toen dacht ik, ja, maar dat vind ik juist ontzettend interessant om het over te hebben. Want ik zit natuurlijk niet in het autisme promotieteam of zo. Eigenlijk weten, hoe is het nu met je, met wat je nu weet?
Het bestaat misschien wel, maar het is ook een soort containerbegrip. Ja, het is ook een bak waar maar van alles in gegooid wordt. En je hebt mensen die, nou ja, ik heb in het programma heb ik mensen ontmoet die niet eens zichzelf konden aankleden of zichzelf konden verzorgen. Ja. En nou ja, een heel stuk verder staan, of een heel stuk de andere kant op staan, staan jij en ik. En als je ons ziet en die andere mensen, dan denk je, ja, heeft dat überhaupt nog wel met elkaar te maken? En het was ook de hele tijd in het programma dat ik dacht, oh ja, ik begrijp het nu. Mensen met autisme, die hebben last van overprikkeling. Totdat ik weer iemand tegenkwam die juist last had van onderprikkeling. Dus elke keer als je dacht, oké, ik heb het, dan werd het tegendeel werd ook weer waar. Het was ook weer autisme. Het is gewoon een best wel lastig te vangen iets. Ik ben ook naar de Radboud Universiteit geweest. Daar doen ze echt meer biologisch onderzoek, zeg maar, naar autisme. Ze gaan heel diep die hersenen in. Maar ja, dat is ook heel lastig om daar nou iets te vinden. En is het daar überhaupt te vinden? En ik geloof ook wel dat er rek in zit, dat je ook best wel kan socialiseren. Mm-hmm. Ik was toen ik jong was, nou ja, praat ik helemaal niet tegen mijn moeder. Daar had ik ook helemaal geen behoefte aan. Maar ik ben in de loop van mijn leven best wel gesocialiseerd. Dus ja, mensen zien minder aan mij nu dat ik autisme zou hebben dan dat ik dat vroeger had. Dus ja, het is voor mij nog tussen ontzettend veel vraagtekens. En toen ik de eerste serie maakte, was er ook een columniste, Max Pam. En die schreef ook in de Volkskrant van ja, het bestaat gewoon niet. En dacht ik eerst, ja, wat zeg je nu? En een beetje, je werd in het begin een beetje boos, zeg maar. Dan dacht ik, ja, het is wel interessant. Ik vind het altijd wel lekker als ik getriggerd word of als er een hele andere waarheid op tafel komt. En toen ik daarover na kon, ging denken en de argumenten die hij gaf langs ging, dacht ik, ja, er valt ook wel iets voor te zeggen.
Ja, daarom wilde ik er ook heel graag spreken. Want wat is dan de kant waarvan je denkt, misschien bestaat het niet? Is dat puur alleen dat er zoveel tegenstellingen zijn?
Ja, dat het zo ontzettend breed is. Ontzettend breed. Ja, dat maakt het gewoon lastig. Het is zo breed dat je denkt, past bijna iedereen er niet
en
in.
En aan de ene kant snap ik wat je zegt. Maar aan de andere kant denk ik ook, als je bijvoorbeeld 10 mensen met een bipolaire stoornis naast elkaar zet, dan zitten daar ook verschillen in, want het zijn 10 verschillende mensen. Hmm. Dus ik vind dat ook een hele, hele lastige kwestie. Kijk, het is natuurlijk sowieso nooit zwart-wit. Er is heel veel overlap, ook met bijvoorbeeld ADD, ADHD, noem maar op. Ik heb er ook eindeloze discussies over gehad van mensen die besloten om via een interview dat ze ergens hadden gezien mij te diagnosticeren. Die zelf niet eens psycholoog waren. Die zeiden, nee, je hebt geen autisme, je bent hoogsensitief.
Er is natuurlijk ook weer heel veel overlap als het gaat om hoogbegaafdheid en autisme. Ja. Maar weet je, het maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Het gaat om, kan je je leven leiden zoals je het ongeveer wil? Of vind je heel veel hinder en is er veel lijden? En daar gaat het uiteindelijk om. En dat vind ik ook wel mooi bij digibende. Van jongeren die ergens tegenaan lopen op een bepaalde manier. En die helpen we waar het nodig is en waar het niet nodig is niet. Dus dat is gewoon een hele individuele aanpak. Dus het heeft dan ook niet zoveel zin om, om te selecteren bij ons bij DigiBand bijvoorbeeld op diagnoses. Ze zeggen mensen, ja, de een loopt daar tegenaan, de ander loopt ergens anders tegenaan.
Ja, en het is ook wat je net zei, hè, over dat socialiseren. Als ik naar mezelf kijk, mijn moeder is zo'n beetje het tegenovergestelde van autistisch. Mm. Zij is een echte prater, heel erg goed met haar gevoelens uiten. En ik heb van haar vanaf kleins af aan geleerd om over mijn gevoel te praten. Mm. Maar betekent dat dat ik me er goed bij voel? Nee, ik heb van haar geleerd wat het inhoudt om empathisch te zijn. Maar voel ik dat ook op dat moment? Nee, ik ben gewoon zo met liefde geconditioneerd. En ik ben zeg maar zelf heel erg gek op serial killer. Ja, dat klinkt ook een beetje gek. Ik hou niet van de serial killer zelf, maar de psyche achter de serial killers fascineert mij. Ik luister heel veel podcasts daarover. En wat je heel vaak terug ziet komen is nurture en nature. Dus iemand kan vanuit natuur bepaald zijn om bepaalde dingen te doen. En je hebt ook nurture, dat iemand dus op een bepaalde manier opgevoed wordt. En een combinatie daarvan. En ik ben er ook heilig van overtuigd dat nurture ook zeker invloed heeft op de mate waarin het naar buiten komt in je autisme. Mm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik ben geconditioneerd om een arm om iemand heen te slaan die verdriet heeft.
Je vindt emoties gewoon eng.
Ja, maar dat betekent niet dat ik op dat moment blokkeer of weet je wel, een beetje de standaard dingen die je hoort over mensen met autisme. Nee, want ik weet wat ik moet doen. Mm-hmm. Dat is hetzelfde als, ik noem het altijd sociaal doen. Ik vind het vreselijk om sociaal te doen. Mensen zullen altijd over mij zeggen, ja, maar jij bent zo sociaal. Mm-hmm. Ja, dat klopt, want dat is wat ik laat zien. Maar wat er van binnen gebeurt en dat ik voordat ik ergens binnenkom waar er 100 mensen staan, enorme hyperventilatie en zweetaanvallen krijg, dat ziet niemand.
Nee.
Ja, we kunnen heel veel dingen maskeren, maar is het dan minder autistisch?
Ja, een professor zei een keer tegen mij, het doet er eigenlijk niet zoveel toe. Want mensen mm-hmm. die niet autistisch zijn, die maskeren ook allerlei dingen. En het gaat erom, de weg ernaartoe doet er niet zo toe, maar waar je komt uiteindelijk. En misschien doen mensen met autisme het soms op een andere manier.
Exact.
Ja, als jij loopt te zweten en stressaanvallen krijgt, is dat natuurlijk niet goed. Maar sociaal worden, ja, op welke manier je dat nou doet, als je het maar wordt. Dus dat bedoel ik niet dat je een heel sociaal dier hoeft te zijn, maar wel dat je de sociale mores een beetje begrijpt. Waardoor je het werk en contact met familie en vrienden makkelijk gaat. Of ja, dat je dat überhaupt kan.
Als je daar behoefte aan hebt, ja. Nou, ik ben ook wel echt een soort van Einzelganger. Ik voel me toch het lekkerst als ik gewoon thuis in mijn veilige bubbel met mijn mm-hmm. podcast aan het schilderen ben. Weet je wel, zo.
Oh ja.
En alles wat daarbuiten valt, geeft me toch een vorm van stress of zo. Mm. Heb jij dat niet? Ben jij heel sociaal van nature?
Dat grote ergernis van mijn vriendin. Ja, want ik blijf altijd overal kletsen. Ik ben zo'n enorme kletskous. Ja, dat is echt. Kijk, ik denk dat niemand het echt leuk vindt. Als je zo'n borrel hebt, we hadden laatst een borrel met de NPO, waar alle presentatoren dan zijn, dan moet ik daar wel even inkomen.
Oh, vreselijk.
Als ik helemaal in zit.
Ja.
Ik denk altijd even, oh, wie is daar? En zijn er mensen mm-hmm. bij die ik niet mag of wel mag? En wat gaan we precies doen? Als ik er helemaal in zit, ja, nee, dan ja. Ik ben ook hier het sociale glijmiddel van de buurt, denk ik wel eens. Ik klets met iedereen, ja. Maar en ook als ik in het buitenland ben, ik kan niet eens Spaans, maar ik ga er maar gewoon Spaans met mensen praten. Interesseert me, ja, nee, ja.
Oh, geweldig. Ja, mijn man is dan een beetje hetzelfde als jij in dat opzicht, denk ik. Wij hebben thuis alle drie autisme.
Oh, ja,
mijn man
ja.
is ook een enorme sociale butterfly. En ik sta hier in de buurt, zeg maar, bekend als die vrouw die altijd alles dicht heeft qua gordijnen. En omdat ik het gewoon lekker vind om mezelf af te schermen. En hij kent gewoon iedereen uit de buurt bij naam. En ik hoor hem heel vaak voor de deur kletsen. Dat ik denk, zijn die mensen? En dan zijn het buren die gewoon twee deuren verderop wonen. En dat is geen desinteresse, maar het zit gewoon niet in mijn systeem.
Nee, maar daar zie je al dat je dat waar we het over hadden, mm-hmm. is dat autisme zo moeilijk te kaderen is. Want jouw vriend, of is het jouw man?
Man, ja.
Jouw man, die is dan tegenovergestelde van jou als het gaat om sociale small talk, zeg maar.
Ja. En ook wat betreft empathie bijvoorbeeld. Hij heeft daar heel veel moeite mee, terwijl ik juist vaak te veel empathie heb. En laat zien.
Ja.
Dus dat is inderdaad bizar. Die tegenstellingen, dat is ook iets waar ik altijd moeite mee zal hebben. En ook de tegenstellingen die binnen het autistische brein in één brein voorkomen. Dat vind ik ook echt heel erg fascinerend. Dus dat je tegelijkertijd in mijn geval moeite kan hebben met empathie, maar ook te veel empathie kan tonen. dat vind ik ook zo bizar, hoe dat kan in één hoofd.
Hmm.
En dat zie je ook heel vaak, dat er tegenstellingen zijn die één iemand heeft. En dat, ja, het maakt het wel interessant en het blijft een mooi onderwerp om het over te hebben, vind ik. En zijn er wel dingen geweest ook waar je, hoe moet ik dat zeggen? Heeft de diagnose je ook iets gebracht?
Nee, ja, wel dat ik me soms iets bewuster ben misschien.
Uh-huh.
Nou ja, ik kan mijn autisme wel even ventileren.
Ja, graag.
Ik heb het op zich helemaal niet zo heel moeilijk. Laat ik dat voorop stellen. Wat ik lastig vind is prikkels. Of heel snel schakelen. Dus ik ben een hele langzame schakelaar. Dus van het ene onderwerp naar het andere. Of ik ben bezig met mijn zoontje om iets te koken. En mijn dochter komt tussendoor met waar is mijn broodtrommel. Ik noem maar even wat.
Mm-hmm.
Waar heb je het over? Wat is er met... Ja, dat duurt altijd heel lang.
Ja.
En ik ben vrij zwart-wit denkend, kan ik zijn. Mm-hmm. En heel erg sterk in logica. Mm-hmm. Ik mag mezelf, dat klinkt een beetje opschepperig, maar nee. Ik ben heel gevoelig voor logica.
Ja.
Dus dingen die het onlogische, die niet logisch zijn, daar kan ik ook echt helemaal niks mee.
Ja, begrijp ik wel.
Ja.
Neem je ook vaak dingen letterlijk?
Nee.
Die mensen zeggen?
Nee.
Minder last van?
Nee, helemaal niet.
Mm-hmm.
Nee, want ik ben zelf ook heel erg van het grapjes maken met dubbele betekenissen, weet ik het allemaal. Nee, dat doe ik. Nee, totaal niet.
En sarcasme?
Niet. Ja, daar ben ik heel goed in. Nee, dat heb ik allemaal niet. Ik denk dat ik daar ook te talig voor ben. Ja, om sarcasme niet te begrijpen. Ja,
jouw taalkunde te breed is om het niet te snappen, bedoel je?
Nou, taalkunde te breed, maar wel. Ik hou wel heel erg van taal.
Ja.
Dus ik vind dat wel. Terwijl ik op school eigenlijk beter was in wiskunde. Maar ik vind het wel heel leuk.
Mm-hmm.
Kijk, er waren natuurlijk wel jongens op school die dat sociale aspect wel beter onder de knie hadden.
Ja.
Vooral toen het in de puberteit met meisjes en zo.
Mm-hmm.
Maar ik heb mezelf altijd heel erg overeind kunnen houden. Juist met ironie, maar ook sarcasme of cynisme. Mm-hmm. Dus allerlei soorten humor. Dus dat was ook wel mijn wapen altijd.
Ja, precies.
Ja.
En zou je jezelf dan in dat opzicht een laatbloemer noemen? Laatbloeier?
Ja, niet heel laat.
Maar wel wat later dan klasgenoten, zeg maar.
Ja, Ik was wel 17 of zo toen ik helemaal losging.
En hoe verklaarde je dat voor jezelf op dat moment, weet je dat nog?
Nou, dat ik wel iets langzamer was in dat sociale aspect helemaal doorkrijgen. Hoe dat precies helemaal werkte.
Ja.
Dus ik had wel ik was ook wel verlegen en zo. Dus ik wist dan ook niet zo goed hoe ik dat aan moest pakken.
Hmm.
Op een gegeven moment dacht ik, oh ja, zo en zo en zo. En had ik daar een soort maniertjes voor gevonden. En werd ik daar dan wat zelfverzekerder in. En kon ik daardoor ook dan op een gegeven moment ook wel gewoon mezelf zijn. Ja.
Ja, precies. En zeg je nog wel eens tegen iemand dat je autisme hebt?
Nee, maar er is ook geen reden voor om dat te zeggen. Nee, nooit.
Nee, niet meer mee bezig.
Het is wel een thema wat er zo af en toe voorbij komt. Nu bijvoorbeeld. Maar
ja.
Ik heb geen reden om dat... Ja, wanneer zeg je dat? Ja, wanneer zeg jij het tegen iemand?
Nou ja, als ik iemand leer kennen... Ik heb altijd wel heel erg dat ik me bewust ben van mijn hysterische hoofd af en toe.
Mm.
En ik ben dan altijd van tevoren wel eens een beetje bang... dat mensen me helemaal niet begrijpen of zullen denken... wie is die rare vrouw? Dus dan heb ik wel de neiging om dat een soort van uit te leggen. Van, nou ja, ik ben Sonja en ik heb autisme. Dan weet je dat vast. En ik leg het ook wel eens uit, bijvoorbeeld op het werk, ik noem maar even wat. Die afgrijzelijke vrijdagmiddagborrel.
Hmm.
Ja, dat vroeger ging ik dan toch. En dan was ik zo overprikkeld dat ik migraine kreeg en 2 dagen niks meer kon doen. Tegenwoordig zeg ik dan, ik kom niet, want ik heb autisme. En dat maakt mij zo overprikkeld dat ik dan het hele weekend niks met mijn gezin kan doen.
Oh ja.
Dus in dat opzicht leg ik het wel eens uit.
Ja.
Dat wel. Maar ja, mij heeft de diagnose ook heel veel gebracht.
Ja, wat fijn.
Dus daarin staan we wel haaks op elkaar. Want ik heb altijd het gevoel gehad dat ik anders was dan anderen. Maar ik kon nooit mijn vinger erop leggen waarom.
Ja, ik heb het gevoel ook altijd wel gehad hoor.
Ja.
Maar ik vond dat wel een leuk gevoel.
Sowieso, ja. Anders is het wel ook zeker niet lelijk of onprettig. Maar ik snapte nooit waarom. En dit is wel een soort van antwoord op die vraag geweest.
Ja, wel fijn
en
voor je.
En dat vond ik wel heel fijn. Ja, absoluut. Het heeft me wel echt rust gegeven. En Ik ben minder hard voor mezelf geworden. Net als voorbeeld, dat voorbeeld van die vrijdagmiddagborrel, hè? Dat ik dan mezelf voorheen kwelde door toch te gaan. Mm-hmm. Nu kan ik gewoon tegen mezelf zeggen, nee, ik doe dat niet. Waarom niet? Nou ja, ik kan dat gewoon niet. En ik wil dat ook niet kunnen. En dat is gewoon oké. Okay.
Mm.
En dat is ook wel heel fijn.
Ja.
Ja.
Ja, ik heb wel, denk ik, wel het omgekeerde.
Vertel.
Nou, ik had soms wel moeite met dingen, maar ik dacht, ja, kom op, niet zeiken, gewoon doen.
Ja.
Dat heeft... Ik kreeg ook geen migraine van of zo, maar ik was wel dat ik sommige dingen dan oversloeg en dat doe ik niet meer. Dat sta ik mezelf gewoon niet meer toe.
Oh ja,
dus dat kan
okay.
ook, en op een gegeven moment denk je, ja, zo erg is het ook allemaal niet.
Oh ja?
Ja.
Oh, interesting. Maar ja, je krijgt dus niet een bijvoorbeeld een soort van lichamelijke reactie als je jezelf dan toch pusht om iets te doen.
Nee, nee. Dus dan zou ik het ook niet doen. Als ik zelfs migraine van zou krijgen, dan zou ik het ook niet doen.
Nee, precies. Dat is ook een soort van zelfkwelling natuurlijk.
Mm-hmm.
Hey, in het eerste seizoen van Autisme Ontrafeld heb ik iedere aflevering een gast gehad die vertelde over zijn of haar autisme. Om een beetje te laten zien hoe breed het spectrum inderdaad is. En mm-hmm. De vooroordelen van tafel te vegen. Hè, het bekende Rain Man syndroom. En ik had in het eerste seizoen voor iedereen een zootje stellingen. En misschien is het toch wel leuk om die erin te gooien. Zeker ook
ja.
Omdat het heel veel zegt over waar je zit op het spectrum.
Kom maar op.
Ik heb geen discipline.
Dan moet ik zeggen, klopt niet. Nee, klopt niet.
Dat heb jij wel.
Ja.
Waar haal je dat vandaan?
Ik denk dat dat een soort van Calvinistische gereformeerde achtergrond is.
Oké. Ja. Dus toch weer nurture dan in dit geval. Vanuit je opvoeding. Ja.
Ik vind het ook wel moeilijk om echt te pinpointen. Maar ja. Dat denk ik.
Ja. Mij niet bellen. Ik wacht tot de telefoon stopt met bellen. En dan app ik om te vragen wat er is.
Nee, dat doe ik niet.
Jij neemt gewoon op?
Ja. Ik ben ook echt een beller. En ook geen bel ik snel mensen in plaats van heten dat geapp.
Oh, echt? Oh, wat grappig. Ik heb echt een pesthekel aan bellen.
Ja.
Je kan gewoon eventjes de tijd nemen om na te denken als je aan het appen bent. Snap je? Je hoeft niet meteen te reageren. Dat vind ik gewoon prettiger.
Hmm.
En neem je ook anoniem op?
Ja, neem alles op.
Wauw.
Ik heb geen telefoonangst of zo.
Nee. Nou, ik vind het dragen van BH's vreselijk. Kunnen we overslaan. Een dag werken kost minder energie dan een verjaardag.
Ja, ik heb niet zo'n energietekort. Dus dat valt bij mij allemaal. Ja, dat zit wel echt bij ons in de familie. Dat zou misschien wel nature kunnen zijn.
Mm-hmm.
Dus ik heb niet energie te weinig. Dus dat heb ik ook nooit gehad. Dus nee.
Oh, wat lijkt me dat heerlijk.
Nee.
Dat ik dat ook kon zeggen.
Ja, het kon ook niet zoveel banen naast elkaar doen.
Nee, dat is waar. Ja. Dat klopt. En heb jij wel het gevoel dat er mensen in jouw familie zijn die eventueel op het spectrum zouden kunnen zitten?
Ja, volgens mij is mijn zusje wel gediagnosticeerd, maar dat weet ik dus niet zeker meer. Mm-hmm. Nu ik het zeg, begin ik erover te twijfelen. Ik kwam uit een heel groot gezin, hè, met 7 kinderen.
Ja, geweldig.
Dus het is met altijd iemand wel wat.
Ja.
Ja. Ik vond dat niet super geweldig, hoor. Nee?
Nee.
Nee.
Waarom niet?
Ja, omdat we hebben wel te veel last van overprikkeling.
Mm-hmm.
En ik was de eerste, dus we was heerlijk rustig thuis.
Mm-hmm.
En toen kwam er iemand bij, en toen kwam er nog iemand bij, en toen kwam er nog iemand erbij. Ja, en het huis werd voller en drukker. Dat was niet per se wat ik heel leuk vond.
Oh ja, dat is wel een beetje heftig.
En mijn ouders hebben ook nog steeds geen reden gegeven waarom ze zoveel kinderen genomen hebben. Ik denk, ja, we hebben een ontzettend klimaatprobleem.
Ja.
Waarom? Dan zeg maar, ja, ik voelde gewoon dat er nog eentje moest komen. Ik denk, ja, kom op.
Dus voor jou geen 7 kids, begrijp ik?
Nee.
Je hebt er nu 2, hè?
Nee, ik heb ook 3. Dat is eigenlijk 3 ook al best wel veel, ja.
Oh my goodness.
Ja.
En hoe doe je dat dan, in hemelsnaam, met je overprikkelingen en gillende jonge kinderen?
Ik heb er niet zoveel last van, eigenlijk.
Nee?
Ja, wel een beetje, maar ik ben vrij streng.
Ja.
Eigenlijk mag bij mij echt alles, maar ik ben alleen streng op gillen en zo. Dan mogen ze meteen naar de kamer.
Ja.
Dus ik heb er 3 en ik ben gescheiden. Dus ik heb wel een vriendin die helpt. Mm-hmm. Maar die is soms ook gewoon aan het werken. Zo. Dus dan doe ik er in mijn eentje 3. En ik ga me eigenlijk best wel goed af.
Hoe oud zijn ze?
6, 10 en 12. Dus dat is ook wel weer wat ontspannender, zeg
ja,
maar.
Ja, precies. Je bent een beetje de leeftijd voorbij dat je ze ook moet aankleden en doen. Ja. Oh, dat is wel fijn.
Ja. En ja, dat is heel fijn.
Als je naar je kids kijkt, hè, zou er dan eentje kunnen zijn die ook op het spectrum zit, waarvan je denkt van nou, daar zou wel eens autisme in kunnen zitten. Niet dat het belangrijk is, maar gewoon van wat je observeert?
Nee.
Omdat je toch zo vaak hoort dat het familiair is, hè?
Ja, eentje komt er misschien een beetje in de buurt, maar een andere twee totaal nul niks. Nee.
Dat vind ik ook zo fascinerend, dat je dus broers en zussen kunt zijn en dan zo tegenstrijdig de een heel duidelijk wel en de ander heel duidelijk niet.
Ja,
mooi is dat.
Nee, ik heb er ook twee die heel goed kunnen sporten.
Oh ja.
Ja, daar kon ik echt helemaal niks van. Dus dat sowieso, ja, het is heel wonderlijk hoe dat kan. Ja.
Oké. Ik heb nog wat this or that, dus dingen waar je uit kan kiezen. Zeg jij, ik heb autisme? Zeg jij, ik heb autisme of ik ben een autist? Als je het al zegt.
Ik zeg dan, ik heb autisme. Mm-hmm. Maar meer omdat ik weet dat andere mensen het vervelend vinden als je zegt, ik ben een autist. Toen ik het programma maakte, toen kreeg ik ook wel heel veel mensen met autisme over me heen.
Mm-hmm.
Er zitten, zoals ook bij niet-autisten, heel veel gevoelige mensen.
Ja.
Dus die zeiden, ja, er zijn helemaal geen mensen in jouw programma die niet... Die niet heel autistisch zijn. Ik zeg, ja, ik zelf toch? Ja, maar jij bent niet een normaal iemand, want jij bent een bekende Nederlander. Ja, dat maakt toch niet uit? Ja. Kan ik zeggen, ja, jij bent stucador, dus dat is ook geen normale autist. Dus dat was wel echt... Toen dacht ik wel, jeetje, wat een gevoelige groep is dit.
Je krijgt wel een shitload over je heen als je er open over bent. Dat heb ik ook wel gemerkt. Ja, alsof je dan een soort van geen recht hebt om tot die club te behoren of zo.
Ik moet wel zeggen dat ik daar volstrekt ongevoelig voor ben.
Mm.
Ja.
Ja, ik nu inmiddels ook wel nu ik wat ouder ben.
Mm.
Maar vroeger niet hoor. Daar kon ik echt 3 dagen overstuur van zijn. Verschrikkelijk.
Ja.
Nog een this or that. Altijd skinny jeans dragen of altijd een pyjama broek dragen?
Ja, liever skinny jeans.
Ja? Oh, ik zit nu ook in mijn pyjama broek. Ik kan niet zo goed tegen dingen die strak zitten. Ik denk dat het is.
Over prikkeling of zo, dat is ook weer op allerlei verschillende gebieden.
Ja.
Dus jij hebt het dus met de tastzin.
Ja.
Maar anderen die hebben het met... Ik heb het meer met geluid bijvoorbeeld. En ook helemaal niet met visuele dingen.
Nee, visueel niet, nee.
Dus het is, ja, het is ook weer heel... Sommigen hebben het allemaal.
Heb jij dan ook misofonie?
Ja. Totaal.
Oké. Ja. En hoe uitzicht dat?
Nou, ik word gewoon agressief als ik gesmak hoor. Echt agressief.
Same.
Ja. Ja, ik doe er dus niks mee.
Nee.
Ik zeg ook niet tegen mensen... dat ze ergens anders moeten gaan eten.
Nee, dat gaat misschien wat ver. Maar mijn man en zoon die weten bijvoorbeeld wel... dat ze niet hoeven aan te komen met een zak chips zonder kommetje. Omdat ik helemaal agressief word van dat gekraak van die zak.
Ja, ik kan ook niet tegen. Terwijl chips vind ik nog minder erg dan de nattige dingen.
Nattig?
Ja, dat is ooit zo'n presentatrice van de VPRO. Die is, ik weet niet eens meer hoe ze heet, op de radio. Maar die had zo... van dat beetje droge slijm wat je weet het hoorde als hij sprak. En ik vond dat programma vond ik fantastisch. Ik denk dat het Villa VPRO heet of zo.
Mm.
Dus want ze hadden ook heel veel buitenland nieuws en zo. Ik vond het een heel goed programma. Maar ik vond het heel lastig om te luisteren, omdat je dat zo hoorde.
Oh, ja. Ik kan niet. En dan, hoe goed het ook is, ik kan het niet. Het stopt. Het moet stoppen, want ik word er echt heel boos van.
Maar ik ben wel... En, dat zou jij helemaal niet begrijpen. Maar wat ik wel heel lastig vind is... jij bent gelovig.
Mm-hmm.
Dus dingen als geloof. Maar ook spiritualiteit. Of esoterie. Of complotdenken. Mm-hmm. Het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Hè? Dat zijn allemaal dingen die ik... Dat vind ik best wel onveilig.
Onveilig? In welke zin?
Nou, dus als jij besluit om de wegen van de logica te verlaten... dan kan alles... Want dan is er geen logica meer.
Ja.
Dus dan... nou, dat kan ook leiden tot liefde. Kan. Maar het kan ook leiden tot een hele gewelddadige kruistocht. Of een heksverbranding. Ja. Of een Tweede Wereldoorlog.
Ja. Ja.
En er is ook wel onderzoek gedaan dat mensen met autisme in general daar minder gevoelig voor zijn. Voor bijvoorbeeld complotdenken. Of dus dingen die niet met de logica... te maken hebben. En ik ben wel gelovig opgevoed. Dus mijn moeder was geïnformeerd en mijn vader katholiek. Hij kon daar ook al helemaal niks mee. Omdat ik begreep de psyche, het psychologische aspect begreep ik. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook, ja, dat, onveilig.
Ja, ik begrijp denk ik wel deels wat je bedoelt. Alleen bij mij is het precies andersom gegaan. Ik was juist niet gelovig toen ik opgroeide. Mijn vader en moeder waren allebei niet gelovig. Mijn vader in principe katholiek, maar deed er niks mee. En ik ben dan zelf op een gegeven moment tot geloof gekomen. En ik denk dat wat het bij mij heel erg heeft gedaan toendertijd, was het gevoel van begrepen worden en allemaal een beetje hetzelfde zijn. Dat had voor mij de overhand.
Dat begrijp ik, maar dan, er zitten ook allemaal aspecten aan het geloof. Het is onveilig. Ik zou het liefst willen dat er geen religie op de wereld was. Want ik vind het is een... het heeft ons denk ik niet superveel goeds gebracht als je het niet op individuele basis bekijkt, maar meer op globale basis.
Ja.
En ja, als je besluit om de weg van het logische te verlaten, dan kan echt alles. Dan kan je ook zeggen, mensen met rode haren zijn duivelskinderen en die moeten dood.
Ja.
Want er is geen logica meer. Dus dan, en met logica moet het verifieerbaar zijn en... Dan kan je altijd op het logische terugvallen met argumenten. Argumenten die ook kloppen en die verifieerbaar zijn. Mm-hmm. En dan kan je iets analyseren. En dat is voor mij een veel veiligere wereld dan de edelstenen en de openbaring van Johannes.
Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar ben jij dan ook een ietsist of ben je echt atheïst?
Ja, echt atheïst.
Dus je gelooft in niks? In dat opzicht.
Nee, maar ik geloof niet in niks.
Nee, in dat opzicht.
Het mens wordt geboren, gaat weer dood. En het is een soort plaag hier op de aarde. Want we zijn er wel met heel veel.
Dus je gelooft ook niet in de hemel? Of iets wat daarop lijkt? Dat als je doodgaat, dan was dat het en klaar.
Ja, het is, lijkt me niet heel logisch dat dat er is, toch? Ja.
Ja, voor mij wel.
Nee, maar omdat er een bepaald gevoel aan vastzit. Maar ik denk dat de hemel is natuurlijk... Ja, ik vind het wel logisch als mensen zeggen... Ja, de hemel is uitgevonden omdat... Het lastig is om met het feit te leven. We zitten hier op die aarde. We moeten 80 jaar een beetje aanmodderen. Het leven is rottig, maar we proberen er wat van te maken. Maar daarna, dan gaat het grote feest beginnen. Want dan zijn we in de hemel. Ja, dat is dat psychologisch gezien begrijp ik dat allemaal. Maar als je daar echt volwassen over na gaat denken. Dan vind ik het moeilijk om daar dan uiteindelijk op uit te komen. Ja, kijk, het zou kunnen. Het is heel erg moeilijk te bewijzen dat iets niet bestaat. Ik kan ook niet bewijzen dat we niet geregeerd worden door een roze olifant ergens hoog in de lucht.
Ja.
Dat vind ik dus heel moeilijk.
Ja, maar dat is dus de hele manier waarop ik geloof, is dat het voor mij in het leven fijner is om te leven met het idee dat er wel een hemel is, waar ik mijn vader, die bijna 8 jaar geleden overleden is, weer ga terugzien. Dat idee vind ik prettiger om mee te leven dan het idee dat als ik morgen sterf, dat het
dan
was.
Ja, dan heb je dan niet het gevoel dat je jezelf een beetje voor de gek houdt?
Nee, helemaal niet, want het geeft me rust.
Ja, maar dan kan jij dus leven met die onlogische gedachten.
Ja.
En dat zou ik gewoon niet aankunnen. Nee. Ik zou denken, ik zou moeten leren leven met het feit dat ik... Dat mijn vader nog wel ergens in mijn hoofd aanwezig is, maar dat ik die nooit meer zie.
Maar dat is dus een keuze. En ik kies ervoor om dat te geloven.
Daar kan ik niet voor kiezen. Dus voor mij is dat geen keuze.
Maar is het niet gewoon zo dat je ervoor kiest om het niet te geloven dan? Dat is toch ook een keuze?
Nee, maar dat is de hele wereld omgedraaid. Is het een keuze voor mij dat ik niet geloof dat er nu een inbreker op het dak zit? Is het de keuze van mij dat ik niet geloof dat er nu een draak door het park loopt? Nee, dat is geen keuze, want dat is best wel onlogisch om dat te denken.
Dus het is voor jou net zo onlogisch en ongrijpbaar als een draak?
Ja, en het is een keuze om het te geloven. Het is niet de keuze om het niet te geloven. Ik bedoel, dat kan je dan voor alles zeggen. Dus als ik zeg... Ja, het is een keuze voor mij om ergens niet in te geloven. Dan kan ik alle dingen opnoemen die er is. Een hemel, een draak, een reus, een edelsteen, alles.
Wat een diep gesprek opeens, Filemon.
Maar als je een fruitschaal hebt met 40 soorten fruit...
Waar gaat dit heen? Ja.
Kies je ervoor om niet de sinaasappel te nemen? Nee, ik kies voor de banaan.
Nou, dit is een vraag die ik best nog zou kunnen stellen eigenlijk. Maar dan gewoon puur uit nieuwsgierigheid, ja. Omdat ik een sinaasappel misschien lekkerder vind. Maar zijn we beland? We zitten opeens in de hemel en dan weer in een fruitmand.
Nou ja, voor mij is het een heel logisch gesprek. Omdat voor mij heeft dit denk ik ook wel met autisme te maken.
Komt een bruggetje.
Zo kwam ik hier eigenlijk op. Dus, en dat geeft mij ook voordelen. Omdat ik, als er enorme stresssituaties zijn of zo, kan ik best wel makkelijk teruggrijpen naar de logica. En dan daardoor goed op dat moment presteren of acteren. In plaats van dat ik heel makkelijk de weg van de onlogica insla en in paniek raak. Dus ik zou een goede rampenmanager of zoiets zijn. Ja, ik blijf wel altijd rustig. Want dan ben je minder geneigd om in allerlei emoties te schieten. Dus mensen met autisme zijn meer geneigd om. Daarom kunnen ze vaak, ik bedoel, dit is een beetje veralgemeniseren. Maar daardoor kunnen ze vaak goed programmeren. Of ook vaak exacte wetenschap of dat soort zaken. Omdat ze heel makkelijk die logisch kunnen nadenken. Dus bij DigiBende zien we heel veel jongeren die heel erg begaafd zijn in programmeren. Echt ongelooflijk.
En welke leeftijd heb je het dan over?
12 tot 28. Dus dat is onwaarschijnlijk wat je dan ziet. Dus mensen die op school niet kunnen slagen, maar wel verschrikkelijk goed kunnen programmeren. Hele games zelf in elkaar kunnen zetten. Of fantastische muziek digitaal kunnen maken. Ja.
Fantastisch. En hoeveel uur per week ben je daarmee bezig?
Ja, dat zijn 2-3 dagen of zo.
Geweldig. En als er mensen zijn die luisteren en die denken, oh, dit is echt iets voor mij. Of dit is echt iets voor mijn zoon of dochter. Hoe werkt het?
Ja, je kan je aanmelden op digibende.nl. En dan gaan we samen met gemeenten of andere instanties gaan we op zoek naar mogelijkheid om dat voor elkaar te krijgen.
En even voor de duidelijkheid, diagnoses zijn niet belangrijk.
Nee. Of je uitvalt of dreigt uit te vallen. Ja. Daarvoor is het. En we zitten in Midden-Limburg, dus in Kelpen-Oder. Ja, daar heeft nog nooit iemand van gehoord. Een heel klein dorpje daar. In Amstelveen, Utrecht en Delft.
Dus mocht je interesse hebben, kijk dan even op de website. Bellen, denk ik, voor een afspraak en kijken wat de mogelijkheden zijn.
Of als je niet van bellen houdt, dan kan je formulieren en zo invullen. Ja, dat wijst zich allemaal vanzelf. Ja.
Ik vond het sowieso echt super tof om je na zo'n lange tijd weer even te spreken. Vanuit blote billetjes in het gras naar autisme, naar geloof. Maar we blijven vooral lekker in de logica.
Ja.
Dank je wel voor je tijd. En het fijne gesprek. En ik wens je heel veel succes met alles wat je doet. En ik ga zeker eventjes op de website kijken. Hartstikke bedankt.
Ja, gaarne.
Ik wens je alle goeds. En wie weet tot over een jaar of 10 of zo weer een keer.
Hoi.
Doeg.